Goedemorgen allemaal. En vanaf deze plaats, het is vanmorgen al vaker gezegd, maar wil ik jou, u, jullie als gemeente van harte God zegen toewensen voor het nieuwe jaar. Een vreugdevol, zegenrijk 2017. Dat is denk ik iets waar we naar mogen verlangen in deze tijd waarin we leven. In een donkere tijd. Er gebeurt van alles in de wereld. Er is net al iets genoemd over situatie in Israël, maar ook in ons eigen land, kan zelfs in je eigen gezin moeilijk zijn, hebben we Gods genade en Gods shalom nodig. En dat wil ik je van harte toewensen. Ook jullie als gemeente hier in Baarn. Fijn dat we vanmorgen samen kunnen komen. Goedemorgen. Het woord van God te overdenken en dit nieuwe jaar 2017 te beginnen met de Heer te aanbidden, hem te prijzen en zijn woord naar ons hart te brengen. Vanmorgen wil ik nadenken met jullie over het thema van oud naar nieuw. Van oud naar nieuw. En uiteindelijk wil ik vanuit het gedeelte wat we gaan lezen een aantal aansporingen lezen die de apostel Paulus geeft aan de gemeente van Colosse. Maar het is op mijn hart om die vanmorgen aan u en aan jou mee te geven. Colossense 3, vanaf vers 1 tot en met 17. Colossense 3, vers 1 tot en met 17. Je vindt daar niet helemaal van oud naar nieuw, die woorden. Maar het gaat daar wel over dat thema. Je ziet wel oud in vers 9 en 10 nieuwe mens. Komen we zo als aan het lezen. En ik wil nu beginnen bij vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed bent, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zing voor de Heere. Met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Ik wil aan het begin van mijn boodschap wat zeggen over de eerste vier versen. En mijn boodschap in het tweede gedeelte afsluiten met de laatste drie versen die ik net gelezen heb. 15, 16 en 17. Ik weet niet hoe jij deze dagen beleeft, oud en nieuw. Maar er is, en ook gisteren had ik dat weer, altijd iets van een bewustwording, als het aan oudjaar is en het wordt later op de avond, van het overgaan van een bepaalde drempel. In allerlei religies en tradities zie je dat terug. Ik las gisteren nog even dat ze in Brazilië oudjaar vaak op het strand vieren, naar een witte kleding, allerlei witte blaadjes, rozenblaadjes in de zee gooien, als beeld voor het nieuwe jaar wat komt. Nou, wat je daarvan vindt van die tradities. Ik denk dat we allemaal wel iets herkennen van, we laten iets achter ons. Het wordt nooit weer 2016. En al is dat maar een menselijke manier van spreken, een jaartelling, et cetera, et cetera. Maar we beseffen, dit laten we achter ons en we komen in iets nieuws. Je komt in een nieuw jaar. Wat je er ook van mag denken, het thema oud en nieuw is absoluut een Bijbels thema. En dan bedoel ik niet oudjaarsdag en nieuwjaarsdag. Ik bedoel oud en nieuw leven. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, hele bekende woorden, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Hij zegt zelfs, het is alles nieuw geworden. Daar zegt hij wel iets belangrijks voor, als iemand in Christus is. Dan is het oude voorbij en het is alles nieuw geworden. Dat is echt een absoluut spreken. Het oude laten we achter ons en we komen in een nieuwe situatie. En dat zijn heel veel geciteerde woorden. Je ziet ze vaak op wenskaarten staan. Mensen die elkaar deze woorden meegeven als bemoediging. Wat bedoelen ze nu eigenlijk? Paulus heeft het daar niet over 31 december en 1 januari. Hij legt het uit in vers 15, twee versen ervoor. Hij zegt, dit zegt hij, betekent het, dat we niet langer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Dus oud leven, ik leg het nu even eenvoudig uit, oud leven houdt in leven voor onszelf. Binnen of buiten de kerk. Maar ik leef voor mezelf. En nieuw leven, dat bedoelt Paulus als hij spreekt over het nieuwe, dat is leven voor hem. Dat we leven, zegt hij letterlijk, voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Hij noemt gelijk de reden. Waarom zou je überhaupt voor hem leven? Nou, hierom. Hij is voor je gestorven en opgewekt. En hij zegt dan, ik herhaal het weer, het oude is voorbij. Zoals 31 december van 2016 echt voorbij is. Is het oude voorbij? En daarmee zegt hij nogal wat. Daarmee zeg ik nogal wat als ik die woorden op de lippen neem. Het oude in mijn leven is voorbij. Dat bedoel ik echt te zeggen, dat ik een nieuw mens geworden ben. Is dat zo? Kun je dat wel zo zeggen, Paulus? Ik bedoel, ja, theologisch snap ik wel wat je het rondkrijgt. Maar gewoon praktisch, vanuit je leven. Kun je dan wel zeggen, het oude is helemaal passé. En het nieuwe is gekomen. En ik wandel in het nieuwe leven. Dan zouden er grote verschillen moeten zijn tussen mensen die leven in het oude en mensen die leven in het nieuwe. Iemand vergeleek het ooit hiermee. Het is niet zo'n hele prettige vergelijking, maar blijft u op uw stoel zitten. Stel je een 100 meter sprint voor. En ik ga in de startblokken en houd een wedstrijd samen met mijn opa. 1 seconde na het start zijn, zou geluid duidelijk moeten zijn dat ik ga winnen. De belangrijkste reden is, mijn opa is jaren geleden overleden. U zegt, dat vind ik een beetje griezelig. Maar dit is de les. Volgens de Bijbel zijn mensen die nog leven in het oude, leven voor zichzelf, geestelijk dood. En mensen die door het geloofsvertrouwen in de Heer Jezus hun leven aan hem gegeven hebben, geestelijk levend.
En zet je die naast elkaar in een figuurlijke atletiekbaan, dan moet het verschil vrij snel duidelijk zijn. En ik vrees dat te veel christenen al tevreden zijn als ze iets deugdzamer overkomen dan niet-christenen. Iets beschaafder. Maar het verschil tussen een christen en een niet-christen is geen kwestie van subtiele verschillen in burgerlijk fatsoen. Het is niet het verschil dat u er vanmorgen bent en dat een ander in zijn bed ligt. Dat is niet het verschil. Maar het is het verschil tussen leven en dood. Geestelijk leven en geestelijk dood. Dat is het verschil, zegt Paulus. Daarom spreekt hij over oud en nieuw. En wij zijn met elkaar, God zij geprezen, het nieuwe jaar ingegaan, 2017. Maar ik heb vanmorgen een andere vraag voor je. Ben je geestelijk gezien het nieuwe jaar binnengegaan? Leef je het nieuwe leven? En kun je met Paulus zeggen, misschien met enige schroom, maar het oude heb ik achter me gelaten en ik ben in een nieuw leven gekomen. Weet je dat je met Jezus hebt geruild? Dat je je zonde voor God hebt beleden, erkend hebt. Ik leefde ten diepste voor mezelf. Misschien heel burgerlijk. Of misschien heel werelds. Maar de essentie van mijn leven voorheen was dat ik voor mezelf leefde. En dat heb ik beleden. En ik heb mijn vertrouwen gesteld op het volbrachte werk van Jezus. En daarom zeg ik met Paulus dat ik leef voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. Nou, als dat zo is in je leven, als je vanmorgen zegt, God zij dank, ik kan er amen op zeggen, dan ben je van harte te feliciteren. En het zal openbaar worden, meer en meer, dat je uit God geboren bent. Het zal openbaar worden dat je het oude achter je hebt gelaten en dat je in een nieuw leven bent gekomen. Want wat is er dan met je gebeurd? Stel je bent doodziek, je gaat naar een chirurg en hij helpt je. En je wordt na een dag word je wakker uit de narcose en hij zegt, u bent te feliciteren, de operatie is geslaagd. Je kunt naar huis. Dan wil je toch weten wat er met je gebeurd is. Wat hebt u gedaan? Wat is er precies gebeurd? Wat hebt u gedaan in die operatie? Wat hebt u weggehaald? Wat hebt u toegevoegd? En Paulus zegt, ik zal het jullie uitleggen wat er gebeurd is. Vers 1 tot en met 4. Hij zegt daar 5 dingen, een handvol. Best kans dat u vandaag nog wat mensen de hand schudt. 5 vingers. Nou, Paulus heeft hier ook een handvol dingen die gebeurd zijn met een christen. Hij heeft het hier niet over volwassen christenen. Hij heeft het hier niet over christenen die reeds in de heerlijkheid bij de Heer Jezus zijn. Hij heeft het hier over christenen van ieder soort, namelijk die tot levend geloof gekomen zijn. Al is het een week geleden. Daarom vertel ik deze dingen graag. En leg ik ze graag uit. Wat God doet in levens van mensen. Het eerste wat hij zegt, wat is er nou met die mens gebeurd die van oud naar nieuw is gegaan? Dat vind je in vers 2. Hij zegt, sorry vers 3. Hij zegt, u bent gestorven. Wat een bericht. Wist u het al? U bent gestorven. Wat een boodschap op nieuwjaarsdag. U bent gestorven. Maar je hebt er niks mee verloren. U bent gestorven, vers 3. Dat is het eerste. En in hoofdstuk 2, dat hebben we niet gelezen, zegt hij vers 12. Vervolgens bent u begraven. Bent u begraven. Het beeld daarvan is de waterdoop. Maar dat niet alleen. Hoofdstuk 3 vers 1. Als u dan met Christus bent opgewekt. Dat is het derde. Gestorven, begraven, opgewekt. Er is, toen je tot geloof kwam, is die oude mens in jou, die heeft de doodsteek gekregen. En die is met de Heer Jezus in het graf gegaan. Maar je bent ook met hem opgestaan in een nieuw leven. Doordat de Heilige Geest in je kwam wonen. 4. Hij zegt het in vers 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. Toen Jezus opgestaan was, is hij opgevaren naar de hemel. En omdat wij in de Heer Jezus zijn, God beschouwt de christen in Christus, zijn wij met hem opgevaren. En nemen we met hem plaats aan de rechterhand van de Vader. Ons leven is, andere vertalingen zeggen, opgeborgen bij God. Onaantastbaar. Het geestelijk leven wat je ontvangen hebt, dat gaat niet meer over. Het is opgeborgen bij God. 4. En nu komen we bij de vijfde. En dat zegt hij in vers 4. En het vijfde. En dat moet nog gebeuren. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, als de Heer Jezus verschijnt. Misschien wel in 2017. Die ons leven is. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Gestorven, begraven, opgewekt, met hem ten hemel gevaren. En we zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Paulus zegt tegen die Colossenzen, jonge christenen. Dit is er in de geestelijke wereld met jullie gebeurd. Dit is de operatie. Als je goed gelezen hebt, en goed dit gedeelte misschien vaker gelezen hebt, dan zeg je, wat er met mij gebeurd is, dat is hetzelfde als wat met Jezus gebeurd is. Ja, ook wel genoemd, we zijn met hem geïdentificeerd. Wij horen bij hem. Jezus nam je geestelijk gezien mee in de weg van zijn dood en zijn opstanding en hemelvaart. Vind je het gek dat Paulus dan zegt, het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. Dat is niet zo definitief als de dood. Dit is een dood waarover je je kunt verblijden. Dat maakt je echt tot een ander mens. Nou, nu gaan we even terug naar de praktijk. Dit is de geestelijke werkelijkheid. Deze werkelijkheid overstijgt in hoge mate het formuleren van goede voornemens voor 2017. Dat wordt vaak gedaan, hè? Ik denk dat de vraag misschien vandaan wel naar je toe komt. En nog voornemens, nog plannen. Vaak zijn die bedoeld, tenminste toen ik het in het verleden vaak deed, deed ik dat eigenlijk om een beter mens te worden. En hoe nobel ook, het is niet Gods methode om mensen tot betere mensen te maken door ze betere voornemens te laten opschrijven of bedenken. Gods methode om ons tot betere mensen te maken is door het oude voorbij te laten gaan en het nieuwe te komen. Dat is de echte weg naar vernieuwing van je leven. Niet door allerlei dingen te doen of te laten in eerste instantie. Goed te zijn, vriendelijk te zijn, gastvrij te zijn, open te zijn. Het zijn allemaal goede voornemens. Maar God wil eerst onze binnenkant vernieuwen. Heilig word je, nieuw word je als Christus in je komt wonen. Als je dat niet doorziet en je wilt toch een beter mens worden, dan ga je aan de slag om allerlei dingen te doen. En er zijn tegenwoordig allerlei manieren voor om te mediteren. Sommigen die gaan zelfs over naar zelfkastijding, zelfverloochening. Want ik wil me richten, ik wil mijn geest richten. Nou, op iets wat je voor ogen hebt. Maar de kern van zulke pogingen, hoe goed ze ook bedoeld zijn, daar zeg ik helemaal niks van, is natuurlijk dat je bezig bent om jezelf op te lappen. Toch? Ben je dat met me eens? Maar het is niet Gods manier. God wil nieuw leven in jou brengen door de Heilige Geest. Hij wil jou en mij in staat stellen om te gaan leven zoals Jezus leefde. En dat is niet meer met je blik naar beneden, maar met je blik naar boven. En daarom zegt Paulus in vers 1, zoek dan de dingen die boven zijn. Als je dat gaat zien, hè. God heeft mijn oude mens, mijn oude leven, is in het graf. En God heeft mij in Christus tot een nieuw mens geschapen. Ik ben geroepen om, zolang ik hier nog op aarde ben, in het licht met de Heer Jezus te wandelen. Het oude achter me te laten. En me te richten op dat wat Hij van me vraagt. Als je dat ziet, dat is een openbaring. Dat is dus niet leven uit eigen kracht, maar dat is zoeken naar de kracht die God door de Heilige Geest al in ons gebracht heeft. Dat begint niet met je best doen en met veel bidden, maar dat begint met danken voor wat God gedaan heeft. Colossenzen, hebben jullie wel in de gaten hoezeer jullie gezegend zijn? Hoe rijk jullie zijn in de Heer Jezus? En die vijfde stap, die staat nog uit. Maar dat gaat spoedig werkelijkheid worden. Paulus gebruikt dit. Sommige commentaren, ik weet niet of je dat kan volgen, ik denk het wel, zeggen Paulus beschrijft hun geestelijke positie. In de eerste vier versen. En dan vervolgens komt hij met een oproep. Die gebruikt hij als een soort aanloop om het volgende van ze te vragen. En dat doet hij bijvoorbeeld in vers 5, eigenlijk de rest van de brief. Komt hij met allerlei praktische instructies die passen bij het nieuwe leven. Eigenlijk zegt hij, jullie mogen worden wie jullie in Christus reeds zijn. Als je nu die nieuwe positie ontvangen hebt, laat het dan zien in je dagelijkse levenswandel. En dan komt hij met een hele hoop aansporingen. Daar zou je nou heel veel boodschappen over kunnen houden. Ik geef even de overview, dan heb je voor jezelf een beeld van wat zegt hij hier. Hij zegt in vers 5 en vers 8, als je je Bijbel erbij hebt, zegt hij, jullie moeten de oude restanten opruimen. En dat kan, hè? Je bent een nieuwe mens, maar dat er nog oude restanten zijn, die moet je opruimen, die moet je doden, zegt hij. Vers 5 en vers 8. En hij zegt in vers 10 en vers 12, jullie moeten bewust het nieuwe aandoen. Jullie moeten die nieuwe mens aantrekken. En dat werkt hij dan uit. Vers 11 noemt hij bijvoorbeeld de eenheid in Christus. Daar zaten allerlei mensen met verschillende achtergronden, verschillende culturen, rassen, rijk, arm. Hij zegt, jullie zijn in Christus één. Wat een boodschap voor de gemeente. Bij ons speelt dat wat minder. Maar voor toen was dat revolutionair. Het maakte niet uit of je slaaf was of zakenman. In Christus hebben we een gelijke positie. Jullie zijn één. Naar de eenheid, vers 11. En vers 12 en 13 heeft het over de gezindheid van de Heer Jezus. De gezindheid van Christus. En in vers 14 heeft het over de liefde van Christus. Die past bij de nieuwe mens. En in vers 15 heeft het over de vrede van God van Christus. En vers 16 heeft het over het woord van Christus. En vers 17, laatste vers, heeft het over de naam van Christus. Je zou kunnen zeggen, hun leven moet meer gericht zijn. Meer en meer op de persoon van Jezus. Ik verlang ernaar, zegt hij, dat Jezus in jullie leven zichtbaar wordt. En daarom wil ik afsluiten met drie aansporingen. Ik hoop dat je dat pakt vanmorgen. Die gefundeerd zijn op die nieuwe positie van vers 1 tot en met 4. Omdat je een nieuwe mens bent, gedraag je dan als een nieuwe mens. En dan noemt hij drie aansporingen, die wil ik jou persoonlijk, maar ook jullie als gemeente meegeven. De eerste is vers 15. Daar zegt Paulus tot de gemeente, let op, dit is gesproken tot de gemeente. Niet allereerst tot individuen, tot de gemeente. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Daarom is het ook meervoud. Heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. 2017. Broeder, zuster. Laat de vrede van God heersen in je hart. Weet je wat daar letterlijk staat in het Grieks? Dat is heel interessant. Laat de vrede van God scheidsrechter zijn in je hart. De vrede van God. De goedkeuring van God. De aanwezigheid van God. Snap je een beetje wat met dit vers bedoeld wordt? Het gaat hier niet over de vrede met God. Het gaat hier over de vrede van God in ons hart. Paulus zegt, laat die vrede van God heersend zijn. Andere vertalingen zeggen, alles beslissend zijn. Dat is Gods tegenwoordigheid in de dingen. De dingen die je doet. Het functioneert als een geweten. Herken je dat? In je wandel met de Heere. Persoonlijke vraag. Dat als je 's morgens de dag met de Heere begint. En je gaat je programma volgen. Dat je verlangt om in de intimiteit met de Heer Jezus te blijven. Dat de vrede van God in je hart blijft. Heer, ik wil met u in de pas blijven. Maar die kun je ook verliezen, die vrede. En een christen die een intiem leven met God kent, met de Heer Jezus kent. Ik hoop dat het geen Chinees voor je is. Die een intiem leven met de Heer Jezus kent. Die raakt onrustig op het moment dat hij de vrede in zijn hart verliest. Je bent in een gesprek met iemand. En het gaat over iemand. Op een verjaardag. Een telefoongesprek. Misschien een vervelende discussie thuis aan tafel. En je verliest je vrede. Satan is daar natuurlijk altijd op uit. Soms kun je het letterlijk aanwijzen. Als je een goede tijd hebt met de Heer Jezus. En dan gebeurt er iets. Satan steekt een stok tussen je spaken. Of je gaat zelf de mist in. Je praat te makkelijk. Je valt uit tegen je vrouw. En je kunt het bijna aanwijzen. Toen ging het mis. Toen ben ik mijn vrede verloren. Die vrede van God. Ik vind het zoiets geweldigs. Dat is die instemming. Weet je, die vrede. Als je staat voor een bepaalde beslissing. Voor een baan. Misschien dit jaar wel. Voor een nieuwe woning. En je zoekt over het besluit de vrede van God. Heer, ik wil zo graag weten, knikt u mij toe dat ik een stap kan zetten? En soms hoor je iemand zeggen, sorry, ik krijg er geen vrede over. Dat is wat Paulus zegt. Laat de vrede van God alles beslissend zijn. Eigenlijk bedoelt hij te zeggen, wandel intiem met de Heer Jezus. En als Hij nee zegt, laat het dan voor jou ook nee zijn. En als Hij ja zegt, ga dan met vrijmoedigheid. Luister naar die fluisterstem van God in je hart. Ik vind dat beeld van die scheidsrechter geweldig. Ik ga hier bewust even op in. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Het is een beetje, snap ik wel, het gaat over de persoonlijke wandel met God. Maar het is in de gemeente zo belangrijk. Hij zegt dit tegen de gemeente. Dat de vrede van God alles beslissend moet zijn. Hoe gaat het nou in een wedstrijd met een scheidsrechter? Er wordt een spel gespeeld. Twee partijen. Dat kan iedereen volgen dit. En op een gegeven moment wordt er een overtreding begaan. De vrede wordt verloren in het spel. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. Dat is de vrede van God in zijn hart. Dat is een signaal van pas op, hier gaat iets mis. Nou, dan kunnen die spelers besluiten om die scheids niet te accepteren en door te spelen. Nou, dan wordt het een chaos. Dat gebeurt ook zelden. Maar wat zegt de scheidsrechter? Die bal, ik denk even aan voetbal. Dat is voor mij het makkelijkst. Die bal die komt terug op de plaats van de overtreding. Daar maken we een nieuwe start. Op basis van gerechtigheid. Zo ook geestelijk. Wij moeten er beducht op zijn om de vrede van God in ons hart te verliezen. Dat het een beetje een afstandelijke wandel wordt met God. Wij moeten proberen om die fluisterstem van God te verstaan. En op het moment dat hij op zijn fluit blaast. Dat we zeggen, Heer, ik ga niet verder. Ik wil eerst naar u toe komen. Als je merkte dat je bitter was tegen je man of tegen je vrouw. Niet doen alsof er niks gebeurd is. Dat zorgt in... Een geestelijk mens weet dat dat verwijdering geeft naar God toe. En dat je teruggaat naar de plaats waar het misging. En eerlijk erkent. Vergeef me. Op dat moment, als we naar God toe en naar de mensen om vergeving vragen. Keert de vrede, de shalom van God terug in ons hart. Paulus zegt, als ieder van u dat in de gemeente, dat leven leidt, dan functioneren jullie echt als een lichaam. Ik wens jullie als gemeente dat van harte toe. Die vrede van God. In besluiten. Gods aangezicht zoeken. Gods instemming zoeken. En dat jullie, net als de broeder hier vanmorgen deelde, met elkaar ook als gemeente, maar ook persoonlijk in je gezin. Dat je zegt, we gaan niet op pad als God er niet bij is. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, zegt hij in vers 16. Tweede aansporing. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Hoe word je nou een gezonde christen? Enerzijds, ik hoop dat je dat nog volgt hoor. Enerzijds die fijngevoelige vrede van God, vers 15. Anderzijds zegt hij in vers 16, het woord van Christus. Het krachtige, soms scherpe, inhoudsrijke woord van Christus. Laat dat, zegt hij, in rijke mate in u wonen. Geeft het woord een ruime plaats in je hart. De woorden, mooi, hij zegt het woord van Christus. Eigenlijk bedoelt hij hier het evangelie, het onderwijs van Jezus. De persoon van Jezus, het werk van Jezus. Jullie moeten hem kennen, zegt hij. Geef zijn woorden een plaats. Een andere vertaling zegt, geweldig, laat het woord van Christus in rijke mate in uw huishouden. En dan niet als een slaaf, maar als een meester. Als een gezaghebbende meester. Hoeveel gemeenten, broeders en zusters, hoeveel christenen in deze tijd woont het woord van God maar armzalig? En heersen. Ook in gemeentes, menselijke opinies. Dan wordt het vrijzinnig en op een gegeven moment onuitstaanbaar. Maar als het frisse woord van God heerst, het laatste woord heeft, dan maakt dat, hoewel soms moeilijk, sterke christenen. En het effect wat erbij staat in vers 16 vind ik geweldig. En zeg, weet je waar dat toe leidt? Als het woord van Christus in rijke mate in de gemeente, in uw persoonlijk leven wordt, dat leidt tot gezond onderwijs. 1. Onderwijs elkaar, zegt hij. Onderwijs elkaar. Dan krijg je gezond onderwijs. 2. Wijs elkaar terecht. Dan krijg je een gezonde correctie. Niet zo populair. Dan krijg je een gezonde correctie. En 3. Een gezonde, frisse aanbidding. En 3. Zing voor de Heere. Met dank in uw hart. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Welke plaats, broeder, zuster, heeft het woord van God in jouw leven? Is dat misschien een voornemen voor 2017? Om het woord van Christus een rijkere plaats in je leven te geven. Heer, ik wil wonen in uw woord. Ik besluit om in uw woord te zijn. Laat het in mijn huishouden. U in mij en ik in u. Heeft het gezag in jouw leven? Moeilijk hoor, in deze tijd. Om het woord serieus te nemen. Twintigers, dertigers. Om echt anders te zijn. Om te zeggen, we staan op het woord van God. Maar dat is het leven naar boven. Zoek de dingen die boven zijn. Laat het woord van Christus een rijke mate in je wonen. En dan de laatste, vers 17. Alles wat je doet. Een aansporing voor 2017. We hebben het over de vrede van God gehad, over het woord van Christus. En nu als laatste over de naam van Jezus. Laat alles wat je doet, in woorden of daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. We kennen de tekst ook, hè? Vers 17. Alles doen, ons spreken en ons handelen in de naam van Jezus. Ik dacht vroeger, dat betekent dat je voortdurend de naam van Jezus bij de dingen moet noemen. Nou, dat kan soms goed zijn, maar dat is het niet. Weet je waar het hier eigenlijk om gaat? Het gaat hier om de ambassadeur zijn van Jezus. Ik doe de dingen in de naam van Jezus. Anders gezegd, op gezag van Jezus. Nog een stapje verder. Eigenlijk, hij had het kunnen doen, maar ik doe het nu in zijn plaats. Maar met zijn bevoegdheid en op zijn manier. Alles wat je doet, je zult maar werken in een postmodern bedrijf. En je bent de enige christen. Alles wat je doet, in woorden of daden, in de naam van Jezus. Ik doe dit namens mijn meester. Als Jezus in mijn plaats had gestaan, dit gaat ver hoor, had hij hetzelfde gedaan. Andere vertalingen zeggen, die vind ik nog troostrijker. Doe het in de aanwezigheid van Jezus. Hij is erbij. Alles wat je doet, staat er twee keer. Doe dat alles. Wow. Dit gaat echt ver. Januari 2017. Heer, alles wat ik doe, wat ik zeg, wil ik doen in uw naam. Onder uw titel. Het is niet langer één dag voor u. Of Oud-Testament is mijn tiende voor u. Alles is voor u. Mijn leven, mijn denken, mijn spreken, mijn handelen, mijn bezittingen, mijn huwelijk, mijn kinderen. Ze zijn voor u. Ze staan u ter beschikking. Deze aansporing van Paulus impliceert algehele overgave. Dit vers kun je niet menen als je zegt, ja, ik heb mijn portemonnee nog in mijn zak en ik heb dit nog in mijn zak en dat hou ik voor mezelf. Dan kun je dit niet zeggen. Het is voor u. Ik stel het u ter beschikking. Ik leef niet met een gesloten hand, maar ik leef met een open hand. Misschien zeg je, ja, dat vind ik wel iets te extreem hoor dit. Weet je, over dan. Klaarblijkelijk, broeder, zuster, leefde dat bij Paulus dan totaal anders. Want heb je het gezien? Hoe hij die drie aansporingen die we vanmorgen overdenken, 15, 16 en 17. Die eindigt die drie keer op dezelfde manier. Moet u maar eens kijken. Ik maak er geen quiz van hoor, maar... Drie keer zegt hij hetzelfde. Wees dankbaar. 15 zegt hij letterlijk, wees dankbaar. 16 zegt hij, met dank in uw hart. En 17, terwijl uw God en de Vader dankt door hem. Wie zo leeft, ik sluit af. Wie zo leeft, daar ben ik heilig van overtuigd. 2017, hoe donker de wereld ook mag zijn. Maar wie zo leeft, die leeft in het licht. De vrede van God, de shalom van God als een scheidsrechter. Het woord van Christus in rijke mate. In ons, deze twee in ons. En naar buiten toe, de derde, alles wat we doen, zeggen, spreken, handelen. In de naam van de Heer Jezus. Die wordt absoluut een dankbaar mens. Dankbaarheid. Oh, wat is dat van belang. Ik wilde eigenlijk aan het begin van mijn preek zeggen, ik wens u een dankbaar 2017. Dankbare mensen, weet je, dat zijn aangename mensen. Ik kan soms zo lijden aan mijn eigen ondankbaarheid. En dan zie ik de dingen niet meer in perspectief. Soms kun je denken, als je dit leest, die verse, dan heb je de verkeerde bril op. Die moet je dan vanmorgen gelijk afzetten. Heer, wat vraagt u veel van mij? Maar God vraagt niks van je. God biedt je wat aan. Hij biedt je wat aan. Ziende op wat hij ons geeft en wie hij voor ons is. Is het eigenlijk niet meer dan normaal. Dat we hem lief hebben. Hem volgen. En de dingen doen in zijn naam. Ik hoop dat je in dit jaar. Ik weet niet in welke situatie je zit. Maar ik hoop dat je een dankbaar mens bent. Het is de beste remedie tegen zelfmedelijden. Tegen hoogmoed. Je weet je begenadigd. Ik hoop dat het in je hart is om zo te leven dit jaar. En het licht te zijn voor elkaar en in deze wereld. En dat je daarom ook dit lied wat we met elkaar gaan zingen, van harte kan zingen. Dit is de titel. Heer, ik geef mij u volkomen. Ik wens je een dankbaar 2017 toe. Amen.